We sluiten 2024 af, einde van het jaar, einde van een tijdperk van gaming. En daar gaan we het zo over hebben, wat voor tijdperk dat is geweest. En dan is natuurlijk, einde van het jaar is het altijd tijd voor lijstjes, terugblikken, misschien een beetje vooruitblikken. En ik doe dat hier met Rick. Dus we gaan eens even focussen op wat jij te zeggen hebt over het afgelopen jaar. Welkom Rick.
Ja, nou ja, het valt genoeg over 2024 te zeggen. Zowel in de positieve zin als ook wel wat kritische overwegingen om te delen. Dus laten we dat lekker even gaan doen.
Oké, nou dan ben ik wel heel erg benieuwd wat die kritische overwegingen waren dan. Als jij even zeg maar, over het algemeen terugkijkt op 2024, wat denk je dan van het afgelopen jaar? Is dit een positief jaar geweest of is dit een slecht jaar geweest?
Ja, dat is een lastige vraag. Want als ik puur kijk naar games die uitgebracht zijn en of ik dat wel of niet leuke games vond, dan zijn er meer games uitgebracht dan dat ik heb kunnen spelen. En daarmee bedoel ik, er zijn meer games uitgebracht waarvan ik weet, ja, die vind ik zo ontzettend tof. En het zijn er dusdanig veel dat ik dat gewoon niet bij kan houden. Dus vanuit dat perspectief is het denk ik wel een heel goed jaar geweest.
Ja.
Kijken naar het merk Xbox en allerlei gebeurtenissen die daar dit jaar hebben plaatsgevonden, dan ben ik daar wel kritisch over.
Ja,
ik weet niet of we daar ook direct op gaan doorpakken. Maar,
nou, misschien wel, ja. Want dan ben ik wel benieuwd wat dat dan is.
Nou ja, oorspronkelijk heette deze hele reeks van artikelen en de laatste jaren dit soort gesprekken heette top en flops. En ik zat dus heel lang na te denken, ja, wat zijn nou eigenlijk mijn flops qua games? En die heb ik niet. En dat heeft ermee te maken dat ik denk, ik kom zo op wat dan mijn kritieke overwegingen zijn, maar daar wil ik even naartoe werken. Tuurlijk zijn er games geweest dit jaar die ik wat minder leuk vond, of die ik misschien een 6 of een 7 gegeven heb. Ik kan ze nu even niet opnoemen, maar die zijn er ongetwijfeld geweest. Maar echt hele slechte games heb ik niet gespeeld. En dat heeft er denk ik mee te maken dat games ook steeds beter worden. Op dit moment, ik heb honderden games gespeeld. Je hebt ook honderden games gespeeld. Je leert. Ik heb gaandeweg ook wel geleerd op basis van beelden, trailers, interviews, ook wel inschatten, zou het iets voor mij kunnen zijn. En dan in combinatie met gewoon relatief weinig tijd, of in ieder geval altijd gevoel tijd tekort hebben om te gamen, word ik ook selectiever in wat ik dan ga spelen. Dus games waarvan ik al van tevoren denk, ja, dit wordt hem niet, of dit is gewoon, terwijl ze misschien wel in Game Pass komen en laagdrempelig te proberen zijn, die laat ik dan toch ook wel links liggen. Dus
ja, ze daarmee krijgen de kans, zeg maar.
Nee, in principe niet dan, nee. Want ja, ik heb een keer 2 uur op een avond om te gamen. En in het weekend soms wel ietsje meer, maar soms ook avonden niet. En dan wil ik liever gewoon bezig zijn met games die ik leuk vind. En als er dan al heel veel games uitkomen die ik al niet eens bij kan houden, die ik eigenlijk wel zou willen spelen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Metaphor Re Fantasio. Een voorbeeld daarvan is ook Like a Dragon Infinite Wealth. Het zijn games die ik nou, Like a Dragon heb ik trouwens wel gespeeld, maar nog niet afgemaakt. Metafoor ligt op de backlog stapel, dus dan gaat liever mijn tijd daarna uit. Dus ja. Qua flops heb ik niet zo heel veel. Eigenlijk gewoon niets. Waar ik wel mijn bedenkingen over heb in 2024 is toch een beetje de koers die Xbox aan het varen is. Er zijn voor mij wel dusdanig veel gebeurtenissen geweest. Die mij steeds meer doen twijfelen over, ja, wat is nou eigenlijk de visie van Xbox? Is het een platform waarop ik nog wel mijn meeste tijd wil gaan besteden? Het was altijd 95% van de tijd Xbox en die andere 5% exclusives op Nintendo en PlayStation. En ik zie daar bij mezelf een verschuiving in plaatsvinden. En als ik dan kijk naar, ja, wat is dan geweest dit jaar? Wat maakt dat ik me wat meer afstand voel tot Xbox? Dan begon dat al in het begin van het jaar met zo'n rare communicatie over exclusieve games.
Ja. Heel slecht.
Kijk, het maakt mij natuurlijk niet zo heel veel uit of games wel of niet multiplatform uitkomen. Ik bedoel, als je mijn statistieken gaat kijken, dan zie je ook dat ik inmiddels 100 uur Sea of Thieves op PlayStation 5 gespeeld heb. Dus het maakt me oprecht niets uit. Maar het hele verhaal rondom exclusiviteit werd naarmate de tijd vorderde dit jaar ook steeds vager. En het begon dan dit jaar met dat er geruchten gingen over dat exclusieve titels naar andere platformen zouden verschijnen. Daar werd niet op gereageerd totdat uiteindelijk echt die hele geruchtenmolen ging maar door. En toen hebben die drie leaders van Xbox, Sarah Bond, Matt Booty en Phil Spencer, hebben een podcast gehouden. Daarna hebben ze gezegd, nou, er komen 4 games die gaan multiplatform komen. Ik kon op dat moment nog niet zeggen welke dat dan zijn. Maar Starfield en Indiana Jones waren dat niet. Die 4 games zijn inmiddels bekend. Inmiddels is bekend dat Indiana Jones ook gewoon multiplatform
gaat. Ja.
Inmiddels is bekend dat er geen rode lijnen zijn. Inmiddels is bekend dat alles een Xbox is, met de meest cringe-as-fuck reclame die je kunt bedenken om dat de ether in te slingeren. Studio's die echt creatieve games hebben uitgebracht, werden gesloten. Landen waar Xboxen de laatste maanden vrijwel niet meer te verkrijgen zijn. Zichtbaarheid in het land, in ieder geval in Nederland, wordt alsmaar minder. In de schappen liggen ze niet meer. Fysieke games worden niet meer of nog maar mondjesmaten uitgebracht, met als dieptepunt Hellblade 2, wat geen fysieke release kreeg. Dus zo zijn er een aaneenschakeling van gebeurtenissen dit jaar. En dan heb ik volgens mij, misschien heb ik net al wel genoemd, maar de massa ontslagen, hele studio's die dicht moesten. Ik ben niet meer zo blij met hoe het de koers die Xbox aan het varen is. Ik merk bij mezelf. Ja, sorry.
We hebben het daar wel vaker over gehad natuurlijk. Van wat maakt Xbox dan nog Xbox? Want we zien dit allemaal een beetje. Het wordt gewoon verdund eigenlijk, het merk. En wat blijft er dan nog van over straks? Hè? Hoe ver kun je het nog verdunnen? Want ja, je hebt toch wel bepaalde iconische dingen nodig, iconische karakters, maar in ieder geval iets wat je verbonden houdt aan het merk. En dat zijn ze nu, daar ben ik helemaal met je eens. Het afgelopen jaar hebben ze best wel veel daarvan te grabbel gelegd.
Ja.
En daarvoor krijg je het terug, of daarvoor krijgt Microsoft terug, heel veel economisch succes, commercieel succes. Maar ga je het niet te ver verdunnen, waardoor het straks niet meer interessant wordt? Het merk Xbox niet meer interessant wordt.
Ja, het wordt een. Ongetwijfeld zullen er bedrijfskeuzes achter zitten die zeker wel van visie gedreven zullen zijn. En ze zullen ook absoluut wel winst maken. En het is ook niet voor niets natuurlijk dat vanuit Microsoft er miljarden in Xbox geïnvesteerd wordt. Met als recente voorbeeld natuurlijk eind 2023 de overname van Activision Blizzard. Dus. Maar ik persoonlijk, zeg maar, heb het gevoel dat Xbox steeds meer aan het bewegen is naar een soort van publisher van videogames. En dat de Xbox-speler en de Xbox-console steeds minder een centrale plek krijgt.
Ja.
En dat vind ik jammer als Xbox. Ik ben een gamer in de eerste plaats, maar mijn kleur is altijd groen geweest. Xbox in hart en nieren sinds de OG Xbox vanaf release zo'n beetje. En ik voel dat voor Microsoft minder belangrijk wordt. Het gaat veel meer om waar kunnen we onze games allemaal brengen. En niet meer zozeer om het merk Xbox. Als in zeg maar het platform en de Xbox-speler en alles wat daarbij komt kijken. Dus en dat in samenhang met met verschillende gebeurtenissen die ik net genoemd heb, maar ook beloftes die toch verbroken worden, weet je. Het ene moment, Spencer, ik schreef er gisteren nog over, is wat dat betreft ook een echte taal ninja. Hè, want natuurlijk
zegt hij de Donald Trump van Microsoft, geloof ik.
Ja, en dan zegt hij in zo'n interview, en dat is natuurlijk gewoon helemaal waar wat hij zegt. Ja, er komen 4 games naar andere platformen, en Indiana Jones en Starfield horen daar niet bij. Ja, feitelijk klopt dat, want het waren 4 andere games. Maar een paar maanden later kondig je toch aan dat games zoals Indiana Jones wel degelijk multiplatform gaan. Om de pijn te verzachten in datzelfde interview wordt aangegeven, maar we houden toch van jullie Xbox-spelers en deze feestdagen 2024, gaan we onze nieuwe hardware aankondigen en dat wordt de grootste technologische sprong ooit. Waar is die aankondiging? Weet je, en zo is er. Het is belofte op belofte op belofte. die gewoon niet ingewilligd wordt. Of gedeeltelijk maar, en dan met slimme semantiek, zeg maar, is er altijd een soort van gelijk wel te halen. Maar ja, ik ben er niet meer blij mee. Dus ik speel nog steeds graag op Xbox en mijn hele vriendengroep zit daar, de hele community zit daar natuurlijk. Maar ik merk wel bijvoorbeeld in mijn jaaroverzichten, hè, mijn tijd op de PlayStation zit inmiddels richting de 400 uur dit jaar versus 800 uur Xbox. Hè, dus er wordt bij mij meer tijd doorgebracht, steeds meer op andere platformen. En dat is ook gewoon prima. Dat is ook
heeft er okay. Onder andere natuurlijk mee te maken dat je CFT's trofies aan het verzamelen bent.
Ja, maar dat ook. En gewoon, je ziet ook steeds meer third-party games die gewoon Xbox overslaan, voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel zijn het er in ieder geval steeds meer. En kijk naar games die ik leuk vind, zoals Black Myth Wukong, Stellar Blade, Rise of the Ronin. Die komen gewoon niet meer naar de Xbox toe. In Notria, noem maar op. Dus ja, dan ga ik die games maar gewoon op de PlayStation spelen. Dat nogmaals, dat is prima. Maar ik hoop dat het merk Xbox de Xbox-speler ook in het vizier blijft houden en daar ook in blijft investeren. En daar ben ik dit jaar wat meer over gaan twijfelen. En hoe dat de komende jaar gaat uitpakken, ik hoop dat mijn twijfel ongegrond is.
Dit is wel een leuke om in het voorjaar van 2025 nog eens even een keer weer opnieuw goed na te kijken. En ook om te kijken van oké, maar wat missen we dan precies? Dus wat kan Microsoft nu doen aan houden van de strategie die ze hebben? Want dat gaan ze doen. Want dat, hè, als je puur business technisch kijkt, dat is wel wat werkt voor hun. Voor ons, hè, wij trekken denk ik als gamers, als fans aan het kortste eindje wat dat betreft. Maar wat zou Microsoft daaraan kunnen doen? Hè? Dat het toch een win-win situatie gaat worden. Want ik denk dat er best wel wat te halen is. Maar daar zouden we het misschien over kunnen hebben. Ja, en dan moet ik eerlijk zeggen, we blijven toch even een beetje mineur. Want je had nog één flop. En dan gaan we eens even doorpakken naar de positieve van dingen van dit jaar.
Ja, maar mijn flop was dus Xbox.
Oh, dit was je flop. Oké, dus geen games.
Zoals ik in 2020 volgens mij Bethesda als flop bestempelde, of 2019, was het dit jaar voor mij Xbox als merk. Ja. Dus ik hoop 2025 dat het kwartje de andere kant opgevallen is.
Ja, nou ja, maar als dit je enige flop is en we weten dat de leaders van Xbox luisteren, ja, dat zal wel even aankomen, denk ik.
Ja,
dat
komt wel even aan. Hier liggen ze wakker van.
Dat is een statement.
Dit is geen fijne boodschap vlak voor kerst.
Nee, statements moet je maken. Maar dan gaan we nu wel doorpakken naar de mooie dingen van het afgelopen jaar. De mooie games. Of heb je sowieso nog even een algemeen positief bericht over het jaar?
Nee, de games. Want is gewoon tijd te kort, jongen. Dat is echt.
Dan duiken we gewoon even in die games. En je lijstje bestaat uit 3, 4 games? 3?
Ja, 6 eigenlijk, maar...
6? Nou, dan beginnen we gewoon even en gaan we in een steeds lager tempo er doorheen. Dus we beginnen op een hoog tempo op nummer 6.
Ja, op nummer 6 vond ik wel echt dat ik toch, toen ik een lijstje af had, deze had ik nog toegevoegd. Want ik vond dat ik een game die ik een 9,5 gegeven heb, die moet gewoon in een lijstje hier terechtkomen. En dat is Diablo 4 Vessel of Hatred. Dat is een DLC, dat weet ik. Maar wel eentje van dusdanige kwaliteit en van dusdanige omvang. Met fantastische cinematics. Echt een nieuwe klas om mee te spelen. Super fijne gameplay loop natuurlijk weer. Ja, ik weet niet. Volgens mij hebben we hier weer tientallen uren ingestopt. En het is dat er andere games kwamen. Anders was ik hier nog gewoon lekker mee doorgegaan. Maar ja, fantastische uitbreiding. Echt Blizzard op zijn best wat mij betreft. We hebben sowieso een goed jaar, ook met World of Warcraft, met hun DLC, Diablo dan daarbovenop.
Ja.
Dus
Blizzard weer een beetje in leven. Want ze hebben ook hele slechte dagen gekend, trouwens, Blizzard.
Ja, ja. Maar,
vorig jaar, geloof ik nog.
Ja, ze hadden een wat matige start met Diablo 4. Of althans, de campaign werd goed ontvangen, alleen de online multiplayer component was niet al het best. Ja. Maar de jaren daarvoor natuurlijk met Overwatch was ook niet echt een Overwatch 2. Precies. Was niet een succes.
De Warcraft even wat verlaten, geloof ik nog.
Ja. All right. Dus Diablo op...
Diablo.
Op, Ja. En dan eentje die heel vroeg dit jaar uitgekomen is. Op nummertje 5 heb ik Prince of Persia, The Lost Crown. Oh. Ik hou zo ontzettend van goede Metroidvania games. En dat was deze. Ik vind het zo lekker dat je in een game begint en je kan amper een sprong maken. En gaandeweg wordt die wereld, kun je dubbelsprongen maken, dashen, klimmen, slingeren, wapens die zich uitbreiden. En die wereld wordt alsmaar groter en complexer. Maar jij als speler voelt je ook steeds vaardiger worden. En dat wist deze game echt heel sterk over te brengen, vond ik. En dan ook nog eens met een verhaal dat gewoon goed te volgen is. Want dat is ook niet altijd vanzelfsprekend, vind ik in ieder geval, bij Metroidvania games. Maar ik vond dit een uitstekende Prince of Persia, ook qua narratief. Qua muziek was die goed. De gameplay was... Kijk, ook deze beelden, jongen. Ja, podcastluisteraars hebben hier natuurlijk helemaal niets aan. We zitten nu naar de gameplaybeelden te kijken, maar van platformen en combat, die combinatie, ja, die werkte zo lekker. Ik heb hem niet gereviewd. Ik weet niet meer of... doet er ook niet toe wie hem gereviewd had. Volgens mij Domingo, die had hem een 9 gegeven. Helemaal mee eens. Dus ik had hem misschien nog wel 9,5 gegeven. Maar
dit is toch ook zo'n game of een franchise waar heel veel uit te halen valt nog. Want de setting is echt fantastisch. Dat zie je niet heel veel terug in andere games. Hè, met het Perzië en de keizers, prinsessen jongensdromen, verhalen eigenlijk. Ja, er kan zoveel uitgehaald worden nog, joh, uit die hele franchise.
Ja.
Ubisoft, waarom doen ze dat?
Ja, goed. Dat is een podcast. Ja. We hebben al heel wat podcasts aan Ubisoft versleten. Dus laten we positief eindigen.
Oh, flop trouwens voor dit jaar, Ubisoft.
Ja.
Het is wel gekend. Oké, okay, nummer 4.
Ja, op plekje nummer 4 heb ik Remnant 2 staan. En dan denk je, ja, maar die is toch al in 2023 uitgekomen, dat klopt. En toen heb ik hem ook gespeeld en meegereviewd. Maar dit jaar zijn 2 DLC's uitgekomen. Het tweede en het derde deel, zeg maar, van de trilogie aan DLC's. En ja, dit is wel zo'n goede game. En ook deze DLC's weer, die brachten ons naar Neroot als biome. En die brachten ons naar, hoe heet die bloemenwereld ook alweer? Nou, ik kom er even niet op, maakt me niet uit. Maar weer met nieuwe classes, nieuwe wapens, nieuwe lore. Een van die DLC's had ook een nieuwe wereld. Die was ook weer zo ontzettend gelaagd. Waar je ook gewoon weer 10, als je character helemaal wilde max levelen en alle hoekjes en gaatjes wilde gaan verkennen, was je gewoon weer 10 tot 20 uur bezig. En dan kreeg je gewoon kwaliteit voorgeschoteld. Ik mis dit. En het is gelukkig de laatste jaren weer wat meer gewoon aan het worden dat goede singleplayer of multiplayer games met een verhaal dat die ook weer DLC-uitbreidingen brengen. Die, zoals Cyberpunk heb jij ook al in jouw lijst natuurlijk genoemd vorig jaar. En Remnant heeft gewoon 3 top DLC-pakketten uitgebracht. Is daarmee klaar? We weten dat er een Remnant 3 gewerkt wordt. En ja, wat mij betreft kan die niet snel genoeg komen. Fantastische game. Echt. Volgens mij zit hij nog steeds in Game Pass. Mocht je dit nu voor het eerst horen, dan give it a try.
Ja, dit is echt een game. Deze staat echt hoog op de lijst. Maar ik weet er gewoon... Ja, ik wil hem echt graag doen. Ik weet hoe goed hij wordt aanbevolen. Maar laatst hebben we het erover gehad. Van, ik weet gewoon, ik ga die niet spelen. Dat gaat me gewoon niet lukken. Ik heb eerst Call of Duty singleplayer, Cyberpunk die ik nog moet uitspelen, Phantom Liberty, The Witcher, Blood and Wine. Oh, man.
De tijd is key, zeg maar. Dus dat en dan moet je keuzes maken en dan snap ik dat deze daar dan niet in terugkomt. Maar goed, mocht je wel van die echte actie-RPG's houden met een Souls-like randje, dan is dit eentje die je moet je gewoon gespeeld hebben.
Dan komen we bij de top 3, Rick. Ja,
en top 3. En dan noem je 3
beste
en 2
games
van dit jaar. En ook allemaal dit jaar uitgekomen, uiteraard. Nummertje 3 en 2 ga ik ietsje korter doen, want dat zijn games niet op ons platform, maar op de PlayStation. En op nummertje 3 had ik gezet Final Fantasy VII Rebirth. 60 uur gespeeld, credits laten rollen. Bijna de meest fantastische 60 uur van dit jaar op het gebied van gaming. Echt, jongen. Wat een wereld. Hey, Ja, het is
gasten blijven gewoon goede games maken, hè?
Ja, die trilogie. Ja, dit was dan deel 2 van de trilogie. De remake kwam een paar jaar geleden uit. Maar dit is gewoon top-notch. Die gameplay zit zo ontzettend lekker in elkaar. Ik vond die... Die had allemaal van die... ja, een soort van... semi... Ja, nee, die waren niet semi. Het waren open werelden, maar die met elkaar in verbinding staan. Dus je moet wel een soort van reizen tussen open werelden. En die werelden zagen er allemaal uniek en mooi uit. En dan die Final Fantasy muziek is fucking fantastisch. Ja, het valt heel veel over te zeggen, maar ik wil toch liever wat meer tijd voor mijn nummer 1 overhouden. Maar mocht je een PlayStation hebben en het nog niet overwogen hebben, en je denkt misschien, ja, maar ik zit niet zo in die Final Fantasy lore. Nou, ik heb ook heel veel Final Fantasies niet gespeeld, maar eigenlijk alles de afgelopen 5-6 jaar wat uitgekomen is wel. En je kan prima, je mist zeker nuances. Maar dit zijn ook gewoon prima standalone games om gewoon alleen al vanwege de sfeer en de gameplay. Dus go for it, zou ik zeggen dan.
Ja.
Ja, op nummertje 2 ook een game uit het kamp van PlayStation en dat is Astro Bot. Heb ik al een paar podcasts geleden over... in ieder geval heb ik daar al wel iets over uitgeweid, maar ik hou heel erg van platformers. Mario Odyssey is een van de games die in mijn top 10 aller tijden staat. En Astro Bot doet mij op heel veel verschillende manieren aan Mario Odyssey denken. Allemaal mooie werelden waarin je in iedere wereld nieuwe mechanics te leren krijgt die vaak met die wereld te maken hebben. En die wereld heeft dan ook nog eens vaak een soort van referentie naar een bepaalde PlayStation game. Dus wat dat betreft een soort van liefdesbrief aan alle PlayStation franchises van de afgelopen 30 jaar, als ik me niet vergis. En dat zit zo ontzettend goed in elkaar. Die gameplay die is fantastisch. Die platformactie is goed. Die werelden zien er kleurrijk en sfeervol uit. En het ziet er kinderlijk uit, maar vergis je niet. Er zitten echt wel uitdagende secties tussen. Er waren meerdere boss battles waarin ik toch even een paar keer opnieuw moest starten, omdat het gewoon best wel iets van je skills vraagt, in ieder geval van die van mij. Maar dat gaf ook heel veel voldoening. En ja, prima game. Echt superleuk. Dus tweede plek.
Ja.
Ja, en Jeff, ik denk dat jij wel kunt raden welke op één staat. Aangezien ik ook DLC's en uitbreidingen...
In ieder geval gaan raden.
Ja, nou, doe ze gok dan, zou ik zeggen.
Ik vind het wel een beetje jammer dat het geen Hellblade is en nog geen Call of Duty.
Ja.
Maar dat het toch weer die Japanse Elden Ring is.
Ja, inderdaad. En het feit, zeg maar, dat... Ja, maar het feit dat een Hellblade die ik een 10 heb gegeven... En een Call of Duty waar ik in no time 30, 40 uur samen met jullie gespeeld heb, niet erin zit, is voor mij tekenend hoe goed dit jaar geweest is. Dus, maar goed, inderdaad, Elden Ring Shadow of the Erdtree, die staat op 1. Dat is mijn Game of the Year. En ja, waar moet ik beginnen? Ik heb zo ontzettend... Kijk, ik heb deze game gespeeld in een tijd dat... dat die game nog niet uitgebracht was, grotendeels althans, dat er nog geen guides waren. En wat je dan dus krijgt, je kon nog niks opzoeken op het internet. En wat je dus krijgt is bij mij in ieder geval dat ik helemaal in die wereld opga. Ik weet niet waar ik naartoe moet. En deze game gaat je vervolgens op allerlei plekken brengen waarvan alles te ontdekken is. En ik viel letterlijk van de ene in de andere verbazing. En wat ik ook heel sterk vond, is dat ik heb Elden Ring 4 keer uitgespeeld. En op een gegeven moment nog een blik, ja, wals je door die wereld heen. En voel je eigenlijk een soort van de Elden Lord. En in deze DLC had ik weer echt het gevoel de Tarnished te zijn. Die eerste boss, jongen, ik kreeg me een partij klappen. Echt, jongen, dat mijn ziel wel weer uit elkaar getrokken werd. En dat ik dacht, fuck, oké. Even alle zeilen bijzetten weer even te doen wat je in Elden Ring hoort te doen. En dat is patronen leren kennen, je character levelen, begrijpen wat is dit voor bos, hoe past die in de wereld, wat zegt deze wereld mij over wat die bos wel en niet kan en wat zijn eventuele zwakke plekken. Deze game is zo ontzettend gelaagd qua verhaalvertelling, qua gameplay, qua character building. Op een manier dat ik dat nog nooit bij een andere game zo ervaren heb. Het is het type game waarbij op het moment dat ik de game uitzet, ik in mijn hoofd met de game bezig blijf. En dan weet ik, dan heb ik een goede game te pakken.
Ja, zeker.
En ja, dus met stip op 1, Eldering, Shadow of the Erdtree. En met 50 uur tot de credits vind ik het... Het had ook Eldering 2 kunnen zijn. Dus ik vind ook met recht dat die gewoon mijn Game of the Year mag zijn. Sowieso trek ik mij van de regels niks aan. Want ik vind gewoon, dit was mijn beste game. Dus dat ga ik ook benoemen. Dus bij deze, Jeff, dit was mijn toplijstje.
Ja. En ja, dat maak je toch wel benieuwd, want waar die J.R.R. Martin is dat, toch? Van de makers van Game of Thrones ook, die hierachter zit.
Ja.
Die zit nu sowieso wat meer in die gamewereld. Dus er komen misschien ook meerdere dingen van. Dus we hadden natuurlijk sowieso voor volgend jaar ook al uitgebracht. Die nieuwe Rainfall van Elden Ring. Natuurlijk die eraan
Night
komt.
Rain.
Of Elden Night Rain, Night inderdaad. Ja. Maar volgens mij is dit wel een hele gelukkige combinatie, hoor. Met deze ontwikkelaar en dat creatieve brein erachter. Dus ja, het is wel leuk om dit soort dingen ook gewoon te zien. Dat dit soort dingen ook gewoon kunnen gebeuren in een wereld waar Ubisoft maar aan de lopende band games blijft maken. Dat er ook nog wel wat creatieve power in zit. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien.
Ja, dit is een creatiewerk topnotch.
Ja, het is echt, echt goed. Ja, hetzelfde verhaal, joh. En ik denk dat deze nog iets verder boven Remnant staat nog, Elden Ring.
Ja, oh, om te spelen. Ik denk dat, zonder nu een hele discussie te beginnen overigens, maar ik denk dat die Elden Ring Night Rain overigens echt iets voor jou kan zijn. Ik heb het gevoel dat dat echt een soort van roguelike-achtige game wordt, waarin je korte sessies van 15 tot 45 minuten waves aan bosses moet gaan verslaan. En dat zou me niet verbazen dat dat ook echt iets wordt waar jij in multiplayer met 3 spelers... echt ook plezier
En een roguelike aspect erin. Dus dat smaakt ook altijd wel naar meer.
Ja,
nee, exact. Dat is zeker een die ik in de gaten hou. En ik misschien die op mijn backlog meer potentie heeft... dan een hele Elden Ring van 70, 80 uur.
Nou, dat snap ik.
All right. Het is een supermooi lijstje. En natuurlijk is het ook nog even aan jou... om een beetje vooruit te blikken naar het aankomende jaar. Dus... Ja, wat voor verwachting of wat voor hoop heb je eigenlijk voor 2025?
Nou, ik hoop, als ik nu naar afgelopen tijd kijk en ik zie hoeveel plezier we met de community halen uit een game als Sea of Thieves. Hè, dat we met z'n allen, inclusief jij en Niels en Do, en dat we met z'n allen zoveel lol hebben, zeg maar, aan zo'n multiplayer game en zo'n avontuur met z'n allen. Ik hoop eigenlijk, doe me meer van dit soort games. Waarin je met grote groepen het gevoel hebt van... hey, we gaan samen ergens voor. En dat het bruist en het leeft helemaal in zo'n community. Want dat is wel echt wat ik ook uit gamen haal. En waarom of ik ook in plaats van dat andere, weet ik veel... op stap gaan of met vrienden afspreken. Dit is mijn sociale bezig zijn. En natuurlijk speel ik ook singleplayer games en zit ik avonden ook wel eens alleen gewoon met mijn headset op. En dat vind ik ook fijn. Maar ik doe me meer van dit soort games.
Ja.
Dus voor 2025, ja, ik kijk uit naar GTA, ik kijk uit naar Atomfall en naar Mafia. Maar ik kijk vooral ook uit naar die grote multiplayer games die nog niet aangekondigd zijn. Die MMO's die we met elkaar, met de XBNL community, samen kunnen gaan doen. En daar heb ik veel zin in. Dus het is misschien ook wel mijn eindejaarswens.
Ja, dat ik, een hele mooie. Ja.
Ja, op een jaar van weer vriendschap en samen zijn.
Ja, wel, hoe dit moet voor jou dan gewoon s'avonds bijna huilen van blijdschap zijn als je kijkt naar de Sea of Thieves community.
Ja.
Gewoon nog even het einde van het jaar nog even iedereen verbroedert in je favoriete game.
Ja. Nee, ja, exact. Voor degenen die het niet meegekregen hebben, we doen in december van 2024 doen we een gooi naar de eerste plek op de world ranking met de guilds van Sea of Thieves. En we staan op dit moment tweede. Het gat wordt steeds kleiner met 1. En we zijn denk ik met een man of 30, gewoon dag en nacht zijn we hiermee bezig. En dat, die samenhorigheid vind ik doet me heel erg goed. Vind ik heel fijn of we nou wel of niet eerste worden, al worden we tiende. Dit is gewoon een hele gezellige maand op deze manier. Dus meer van dit soort ervaringen wat mij betreft.
Ja, helemaal goed. Nou, een hele mooie afsluitende woorden. Niks meer aan toe te voegen. Ik wens jou een hele goede kerst toe, heel goed uiteinde toe. Jullie als luisteraars natuurlijk ook. Blijf onze website en blijf YouTube ook checken. Dus ja, subscribe je vooral, want de komende deze dagen komen er veel meer van dit soort filmpjes van deze en gene voorbij. We hebben net die van mij opgenomen, dus die zal ook wel ergens voorbij gaan komen. Of misschien zweeft die al ergens rond en heb je nog niet geluisterd. Zoek dan even. En ja, check gewoon even de redactie. Check ook onze podcast. Check, ja, als je Sea of Thieves interessant vindt, check ook de Tavern Talks. Er is zoveel content op ons videokanaal tegenwoordig te vinden. Dus ga er vooral ook even rondkijken. Goed uiteinde en tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.